Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En het toverwoord van deze aflevering is fundamentele analyse. Oh wacht, dat zijn twee woorden.
Goed beginnen.
Moet ik het opnieuw doen? Nee, we gaan door. Pim, jij hebt deze term bedacht zelf? Of is dit jargon?
Nee, zeker niet. Ik heb eigenlijk helemaal niks bedacht wat ik allemaal vertel. Ik ben eigenlijk gewoon andere mensen aan het napraten, al 12 afleveringen.
Oh, ik dacht al, wat weet je toch veel, maar je hebt het eigenlijk gewoon allemaal van anderen. Daar komt
het weer. Nee, ik praat gewoon anderen na.
Okay, dus maak je geen illusies. Dit is totaal geen originele podcast. Nee, maar jij hebt het allemaal wel voor ons verzameld.
Ik voeg een eigen sausje aan toe.
Ja, ja. En wat is dus die analyse? Ga je dus eigenlijk kijken naar bedrijven heel specifiek?
Ik wil de luisteraar even op weg helpen, want ik heb hier heel veel vragen over. Op welke datapunten ga je nou letten? Je gaat naar bijvoorbeeld Yahoo of SignalNova, je ziet een bedrijf en dan krijg je een hoop data. Waar ga je nou als eerste naar kijken?
Ja, nou ik denk aan omzet, beurswaarde,
schulden, winsten.
Ja, je maakt mij en mijn wiskundehart hier echt heel blij mee.
Ik zie je ook helemaal stralen. Je hebt er zoveel zin in. Ja.
Laten we maar gewoon zo snel mogelijk beginnen.
Ja, laten we doen.
Dit is eigenlijk een vervolg op de vorige aflevering die we hebben opgenomen, Pim.
Ja, je kan het bijna wel zien als deel 2.
Deel 2 van kies je eigenlijk een bedrijf uit?
Ja, eerst van waar haal je informatie vandaan? Ja. En dan de volgende stap, waar kijk je naar?
Ja, dus en waar dan ga je specifiek naar kijken? Welke informatie heb je nodig om echt een goede beoordeling te kunnen doen?
We hebben het over een fundamentele analyse.
Ja,
fundamentele analyse is heel groot. En dat is niet iets van, we bekijken een paar cijfertjes en dan zijn we klaar. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je een inschatting maakt over de toekomst. Dus daar gaat het natuurlijk heel beleggen over. Je koopt niet een bedrijf omdat het nu een x-omzet heeft behaald of in het verleden. Mm-hmm. Maar je koopt een bedrijf omdat je verwacht dat het meer omzet gaat maken of gaat groeien in de toekomst. Dus je koopt een stukje toekomst. Een succes in de toekomst wil je kopen eigenlijk. Ja. Dus een fundamentele analyse gaat verder dan alleen maar cijfers beoordelen. Mm-hmm. En we gaan het nu hebben over een aantal cijfers die we kunnen beoordelen. Maar het gaat ook alleen maar over het verleden. En dan kan je natuurlijk wel trends in herkennen.
Yeah.
En je kan je natuurlijk vergelijken met peers. Maar om wel nog wel aan te geven, een fundamentele analyse gaat wel verder dan dat.
Bijvoorbeeld?
Dan kijk je ook naar de cultuur van het bedrijf.
Wat bedoel je daarmee? Dus hoe ze met elkaar omgaan?
Ja, hoe zit de cultuur in elkaar?
Ja.
Vinden ze makkelijk nieuwe mensen? Waar zit het risico in het bedrijf? Dat het als bijvoorbeeld zit op een bepaalde type mensen die heel moeilijk te hiren zijn. Vestigingsklimaat, van waar zit het bedrijf? Zit het in een vestigingsklimaat waar ook makkelijk mensen te vinden zijn? Kijk je naar de macro-economie? Dus zit het überhaupt het product wat ze aanbieden in een trend? Zien we gedragsveranderingen in de mens?
Ja.
Wat invloed heeft op op het bedrijf? Wat voor management zit er?
Gaan we dit allemaal stukje bij stukje aflopen? Of,
nee, dit zijn allemaal dingen die wat eigenlijk een soort van complete fundamentele analyse is. En we hebben het natuurlijk over een fundamentele analyse, maar we gaan niet de hele fundamentele analyse bespreken, want dan kunnen we 10 afleveringen vullen.
Mm.
Dus ik denk dat we ook voor de komende, 10, 20 afleveringen steeds een stukje gaan pakken uit een fundamentele analyse.
Wat mij uiteindelijk gaat helpen met een aandeel kopen, wat niet een ETF is, maar een echt.
Ja, klopt.
Aandeel.
En we gaan het nu even hebben over een aantal soort van datapunten.
Okay.
Een aantal verhoudingen, ratio, waar je naar kan kijken om te starten met een beoordeling.
Om te beginnen, waarom heet het eigenlijk een fundamentele analyse?
Dat is omdat je namelijk naar de fundamenten gaat kijken, prima logisch, van het bedrijf.
Hm.
Dus hoe zit het bedrijf, eigenlijk alle dingen die ik net wilde, hoe zit het bedrijf in elkaar, wat is het vestigingsklimaat, echt de fundamentele dingen.
Ja.
En dat het moet fundamenteel goed zijn. Het moet alle puzzelstukjes moeten in elkaar passen, want dan kan je in de toekomst beter performen.
Ja.
Dat is een beetje het idee.
Mm-hmm.
En waarin is natuurlijk een stukje verleden, dus trends herkennen uit data van het verleden, ook een stukje van om een fundamentele analyse te doen. En de tegenhanger is de technische analyse.
Okay.
En daar, dat heeft daar eigenlijk weer niks mee te maken. En daar kijk je veel meer naar historische patronen in koersverloop.
Aha, ja, er zijn ook weer
allemaal technische indicatoren voor. Dus heel vaak beweegt een koers binnen een bepaalde bandbreedte. Ja. En als hij dus aan de bovenkant door die bandbreedte gaat, dan pakt hij vaak de volgende piek. En als hij door een bandbreedte naar beneden gaat, dan pakt hij bijvoorbeeld de volgende laagste piek. Dus dan zo denken ze eigenlijk op een technische manier in te kunnen schatten hoe het koersverloop gaat.
Oké. Okay.
Ja, ik ben daar niet zo'n fan van. Ik geloof daar helemaal niet in.
Jij doet niet aan technische analyse?
Nee, gewoon niet. Ik geloof daar niet in.
Waarom niet?
En ten eerste omdat het computers kunnen dit veel beter. Nou, dus dan heb ik maar toch een schijn van kans. Okay. Dus ik denk dat er heel veel wat gehandeld wordt, dat wordt gedaan door computers. Nou ja, daar kan ik gewoon niet tegenop. Dus ik geloof daar gewoon niet in. En alles wat te maken heeft, ik beleg op lange termijn. Dus echt gewoon echt een lange termijn. Waardoor het ook gaat dat ik een fundamentele analyse doe. Dat het bedrijf fundamenteel goed in elkaar zit. Zodat het in de toekomst, jaren in de toekomst, daarvan kan profiteren. Mm-hmm. En daar heb ik helemaal niks mee met de of ik een patroon herken in de koers voor de komende dagen.
Oké, okay. Nee, precies.
Dus daar geloof ik eigenlijk niet in.
Nee, dus wij hebben het over de fundamentele
analyse. Ja, en daar, als je een goede analyse van een bedrijf doet, dan kan je zeggen, het zit fundamenteel zo goed in elkaar en ik zie dat er een trend zit in de omzet, in de winst, en de schulden nemen af en ik zie dat de markt groeit en ik zie dat de klanten heel lang blijven. Ja. Dan kan je eigenlijk wel zeggen, het zit fundamenteel zo goed in elkaar, dat gaat eigenlijk in de jaren alleen maar groeien.
Ja.
Daar wil je analyses op maken.
Ja.
Daar wil je dan een aandeel op kopen.
Precies, oké. Dus waar ga je beginnen met je fundamentele analyse?
Ja, dus misschien goed om te beginnen is dat we, ze hebben het makkelijk gemaakt. In de vorige aflevering hebben we verteld over de website die de data een soort van samenvatten en bij elkaar plakken. En daar hebben ze communiceren ze heel veel in ratio. En dat is eigenlijk ook weer in Nederlands verhoudingen. En het belangrijke aan de verhouding is dat ze daardoor data vergelijkbaar maken. Je kan het zo zien dat ze het soort van normaliseren, zodat dat bedrijven met elkaar vergelijkbaar worden.
En heb je het dan over allemaal verschillende verhoudingen die ze berekenen? Of is er één verhouding die je veel gebruikt?
Honderden.
Ja?
Je kan elke verhouding bijna bedenken. Okay. Van je.
Maar wat vind jij dan de meest
interessante? Wat heel erg van liggend is de koers-winstverhouding. Dat is eigenlijk denk ik de meest bekende. En dat is in het Engels is dat de PE ratio, dus de price earnings ratio, dus in Nederlands koers-winstverhouding.
Ja.
Nou, het zegt natuurlijk al de koers delen door eigenlijk de winst. Dus als de koers, nou dat is dus de prijs die je betaalt op de beurs, zegt een aandeel 100 is en je maakt bijvoorbeeld 20 winst, dan heb je een verhouding van 5.
Ja.
En dan kan je dat vergelijken met een ander bedrijf. Dat heeft ook een koersprijs natuurlijk en een winst. Als de koers naar beneden gaat en de winst gaat omhoog, dan wordt de ratio kleiner.
Ja, en wat zegt dat dan?
Nou, dat zegt natuurlijk ook dat je minder betaalt. Waardoor je dus voor elke euro die je betaalt, die je steekt in het bedrijf, krijg je een winst voor. Bijvoorbeeld Apple heeft een PA ratio van 29,5.
Ja.
Dus dat houdt eigenlijk in dat je 29 keer de winst betaalt. Begrijp je dat?
Nee.
Kijk, als je pak net het voorbeeld van 100, dat je 100 op de beurs betaalt en je krijgt daarvoor 20 euro winst terug, dat betekent dat je een verhouding hebt van 5. Dus dat houdt eigenlijk in dat als je als een aandeel 5 euro zou kosten, dan zou
De winst die je zelf haalt op een
bedrijf,
aandeel.
Die het bedrijf pakt.
Nee, ik snap het echt niet. Okay. Sorry.
Als een bedrijf per aandeel 20 euro winst maakt.
Ja.
En jij moet het aandeel kopen voor 100 euro. Dan betekent dat het een verhouding 5 is. Dus jij betaalt eigenlijk 5 keer de winst.
Ja.
Dus als jij dat bedrijf zou kopen, volledig.
Per aandeel.
Ja, maar als jij het bedrijf volledig zou kopen, dus alle aandelen zou kopen, dan zou je 5 keer de winst betalen.
Ja, oké, ja.
Dus snap je dat?
Ja.
Dus Apple heeft een verhouding van 29,5.
Ja.
Dus dat houdt in.
Dat is best hoog.
Dat is heel hoog, ja. Dat betekent dus dat je 29 euro betaalt voor elke euro winst.
Ja.
Dus dat is heel veel.
Ja.
Dat is echt heel veel.
En wat zegt dat dan?
Nou, gemiddeld, daar moet je vergelijken natuurlijk, want zo'n getal in zich is natuurlijk niet zo interessant.
Nee, als alles zo duur is.
Dan, je wil natuurlijk vergelijken.
Ja.
Gemiddeld hebben we in de S&P 500... historisch gezien een 15 keer betaal je de winst.
Oké, dus dat is ratio 15.
15.
Ja, dat is bijna de helft.
Ja, we zitten nu gemiddeld op 21 nu.
Oké, okay, dat
dus
is wat hoger.
Op dit moment zijn de eigenlijk alle bedrijven dus duur.
Ja.
Het is, ligt dus boven het gemiddelde. Dus dat is flink. Ja. En dat denk ik dat het ook mee te maken heeft, is dat niet zozeer alle bedrijven duur zijn, maar in de S&P zit ongeveer 40% technologie. En die technologie is absurd duur geworden, waardoor het gemiddelde natuurlijk omhoog getrokken wordt.
Dus als je dan even naar die verhouding terugdenkt, dat betekent dus dat de technologiebedrijven in de S&P zijn de koersen heel erg omhoog gegaan, terwijl de winst eigenlijk niet echt omhoog is gegaan.
Nee, dat weten we natuurlijk eigenlijk nog niet.
Nee, in ieder geval dat ik die verhouding...
De kwartaalcijfers die moeten nog komen.
Ja.
En dat gaat straks... De koersen zijn hard omhoog gegaan. En nu is natuurlijk de vraag, als ze met het volgende kwartaal komen, wat zijn de winstcijfers?
Ja.
En als de winstcijfers dus gelijk zijn gebleven of lager zijn, dan gaat de koers-winstverhouding zelfs nog harder omhoog. Als de omzet naar beneden gaat, de winst naar beneden gaat en de koers gaat omhoog, dan wordt het bedrijf alleen maar duurder relatief gezien. Hebben al die technologiebedrijven in één keer heel veel meer winst gemaakt, dan zakt natuurlijk automatisch de PA-ratio, want de koers en de winst is dichter bij elkaar gekomen. Om een vergelijking te maken met Coca-Cola, daar betaal je 19,5 voor.
Ja.
Nou, dan betaal je voor Apple natuurlijk veel meer dan voor Coca-Cola. Maar dat zegt natuurlijk nog steeds niet zoveel. Want
dat
Apple,
zijn twee hele verschillende bedrijven.
Twee hele verschillende bedrijven, ja, klopt. Dus
de een maakt een drankje en de ander maakt iPhones.
Ja, dus je wil eigenlijk ook niet die vergelijking maken. Het zegt allemaal wel wat, maar nog steeds niet heel veel.
Het zegt meer als het in dezelfde branche zit eigenlijk.
Ja, dus daarom is die vergelijking met peers zo belangrijk. Nou, dan...
Dat is wel grappig, appels met peers vergelijken. Dat kan dus niet, je moet alleen maar met peers.
Nee, maar laten we nou net een vergelijkbaar bedrijf hebben als Coca-Cola.
Ja.
Pepsi.
Ja, PepsiCo.
PepsiCo. Nou, PepsiCo, daar betaal je een koers-winstverhouding van 26.
Dat is meer dan Coca-Cola met zijn 19,5.
Ja, dat betekent dat Coca-Cola dus een stuk goedkoper is nu dan PepsiCo.
Terwijl je eigenlijk hetzelfde product hebt.
Nou, het is nooit helemaal hetzelfde.
Nee, maar vergelijkbaar.
PepsiCo is misschien breder gespreid omdat ze naast drank ook heel veel voedingswaar hebben. En Coca-Cola is toch wel heel erg gefocust op frisdrank.
Okay, dus PepsiCo is beter gespreid. Maar het zegt iets meer omdat het in dezelfde branche zit.
Het zegt zeker wat. Maar wordt dus eigenlijk wat daarmee gezegd wordt door de markt, is dat er dus een meer winst wordt verwacht bij Pepsi dan bij Coca-Cola. Want de beleggers die lopen natuurlijk op de cijfers vooruit. Deze verhouding is gebaseerd op cijfers uit het verleden. Uit de laatste kwartaalcijfers. Of vaak is dit berekend het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.
Maar is die koers wel actueel?
Nee, die koers is altijd actueel.
Ja, en de winst niet actueel.
Nee, de winst, wat is actuele winst?
Ja, precies. Dus
dus daarom kunnen de koersen dan wel scheef lopen. Dat je zegt, dit bedrijf is super duur.
Ja.
Maar beleggers zien dan blijkbaar potentieel in de toekomst, waardoor het bedrijf nu hoger gewaardeerd is. Maar omdat beleggers ervan uitgaan dat er meer winst wordt gemaakt, wordt uiteindelijk de koers-winstverhouding uiteindelijk wel weer dichter naar elkaar getrokken. Omdat de beleggers denken dat er heel veel winst in het vat zit.
Ja.
En dan is misschien wel een mooi voorbeeld. Adyen, een hele harde groeier, is dit jaar bijna 100% gegroeid.
Okay.
Adyen zit over de 200 heen.
Wow.
Dus dan betaal je...
Dat is onbetaalbaar.
Ja, die is heel duur. Maar dan betaal je dus 200 keer de winst.
Dus die ratio is meer dan 200?
Ja.
Wow. Dus ze verwachten daar heel hoge winst.
Ja, dat is ook het gevaar met groeiaandelen. Maar daar moet je heel goed realiseren. Is je betaalt dus 200 keer de winst. Dus en de gemiddelde koerswinstverhouding is 15. Dus uiteindelijk zal het bedrijf, ook een Adyen, uiteindelijk, als het gaat stabiliseren, richting de 15 moeten gaan.
Ja.
Dus dat komt eigenlijk op neer dat beleggers die nu een aandeel kopen, verwachten dat het eigenlijk ooit naar een verhouding 15 gaat. En dat is ook het gevaar van groeiaandelen. Een groeiaandeel leunt heel erg op een verwachting, op een stukje potentieel.
Ja.
En als dat dus niet gehaald wordt,
dan klapt het in elkaar.
Daarom zit een hoger risico aan groeiaandelen.
En wat bedoel je dan precies met niet gehaald worden? Wanneer wordt het niet gehaald? Want...
Nou, je maakt in wezen een berekening voor jezelf. Dat als je een...
Ja, maar dat doe je voor jezelf. Dat doe je niet met de hele groep die
maar doen analisten natuurlijk ook. Iedereen, de hele markt doet een analyse.
Dus je moet zelf berekenen, als ik een groeiaandeel wil kopen, moet ik wel even berekenen zelf wat ik denk, hoeveel hun winst kan groeien.
Nou, dat betekent eigenlijk dat als Adyen, we zeggen richting de 20 verhouding wil, dat betekent dat het is nu 200 keer, dus dat dan moet het wel Ik kan niet zo snel rekenen, maar dan moeten we flink hun winsten verhogen voordat ze naar een verhouding van 20 gaan.
Yeah.
Dus dat betekent dat ze echt wel, in een jaar, twee jaar tijd wel 100% moeten gaan groeien. Een koers-winstverhouding, kan je al snel een grove analyse maken, is het te duur of niet? En sommige beleggers die zeggen, ik koop niks boven 15 verhouding. Er zijn ook beleggers.
Die vinden het wel waard.
Die daar heel anders naar kijken.
Maar jij hebt het wel bijvoorbeeld gedaan met dat Jen, denk ik. Dat was ook niet heel weinig.
Ja, maar ik heb dus voor dividendbedrijven, daar doe ik dat ook niet.
Nee, oké. Okay.
Bij dividendbedrijven weet ik, want die zit bijna geen groei in, dus daar wil ik niet te veel voor betalen.
Nee, dat is logisch.
Maar voor groeiaandelen, kijk, Adyen heb ik niet gekocht op 200, want ik heb Adyen, dus had ik ongeveer op 100 gekocht.
Okay.
Dat was al veel.
Ja.
Mijn fundamentele analyse gaat het niet om één metric van, doet niet aan mijn voorwaarden, dus dan koop ik het niet.
Nee.
Je kijkt op honderden punten en op een gegeven moment beoordeel je of het goed voelt of
en dit
niet.
Is één van die 100 punten.
Er is wel een reden, goede bedrijven, ja, gewoon duur.
Ja.
Dus dat is altijd, want sommige bedrijven zijn zo goed. Ja. Dat heeft iedereen wel door.
Goede schoenen zijn ook duurder dan die van de Scapino.
Ja, dat is dat. Maar wel heel wel gevaarlijk. Want als het een keer niet waar wordt gemaakt, dan zal het ook echt een baksteen naar beneden gaan.
Ja.
Maar elke keer weer als het de verwachting wordt overtroffen, dan gaat het ook weer echt hard omhoog.
Ja.
Dus het is heel erg. Dus vooral die kwartaalcijfers en die verwachtingen zijn altijd heel spannend. Want je ziet ook bij groeibedrijven. Dat als ze met kwartaalcijfers komen en die is boven verwachting, dan zie je het aandeel ook gelijk omhoog schieten. Dus kijk ook heel erg naar de score van een bedrijf. Dat als het bedrijf bijvoorbeeld al 12 kwartalen op rij de verwachting heeft overtroffen, dan heeft het natuurlijk ook een heel goede track record. Dus dan kan je ook steeds meer aannemen dat als het bedrijf met een verwachting komt, dat ze dat ook gaan waarmaken.
Ja, en nu komen die kwartaalcijfers er dus bijna aan.
Ja.
Misschien zijn ze er al op het moment dat we dit uitzenden.
Ja, de komende 4 weken komen ze binnen. Ja. Ja.
Kijk jij dus wel echt naar uit als belegger?
Ja, dit is heel interessant, want we zitten nu gemiddeld in S&P op 21 koers-winstverhouding.
Ja.
Maar dat is gebaseerd op een groot gedeelte winsten van de afgelopen 12 maanden.
Ja.
Dan kan je nu al vertellen dat heel veel winsten heel erg hard naar beneden zijn gegaan.
Maar is het dan niet slim om nu sommige dingen even te verkopen en dan later weer te kopen als ze goedkoop zijn?
Ja, nee, dat gevoel heb je wel eens vaker, moest je dan nu niet verkopen. Maar dat is, ik zit er echt in voor de lange termijn.
Ja.
En ik wil dus niet gaan handelen op korte termijn.
Maar moet je jezelf dan niet een beetje tegenhouden? Voelt dat niet zo?
Hoe bedoel je tegenhouden?
Dat je eigenlijk de neiging hebt om het wel te doen, maar dat je jezelf moet tegenhouden van... Ah, nee, niet doen, want ik zit erin voor lange termijn. Dat is mijn strategie.
Nee, ik hou me daar niet zozeer op. Ik zie het eigenlijk meer dat... Ik ben eigenlijk best wel, vooral bij groene, heel blij met die bedrijven die ik heb. En als dividendaandelen naar beneden gaan en er zitten een paar bedrijven tussen waar ik denk, dat heeft meer te maken met een tijdelijke probleem. Dan koop ik gewoon bij.
En hoe zou ik dat dan moeten doen volgens jou met mijn ene ETF'je?
Nou, maar ja, kijk, als heel veel aandelen naar beneden gaan, gaat een ETF natuurlijk ook naar beneden.
Ja.
Dus dan zou je... Ja, zou je wat extra kunnen bijkopen?
Gewoon bijkopen, niet verkopen.
Nee, je moet nooit verkopen.
Nee.
Lange termijn. Okay. Gewoon geld in de markt is belangrijker dan timen.
Ja, je hebt gelijk. Het is ook veel meer gedoe om er zo over na te denken. Het is gewoon makkelijker om het gewoon los
te laten. Misschien ook nog wel te zeggen, in de afgelopen 10 jaar volgens mij, is het rendement bepaald door 26 handelsdagen en het verlies bepaald door 13 handelsdagen.
Wat zegt dat?
Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er zijn dan in dat geval 26 dagen geweest, waar eigenlijk het rendement is gemaakt. En dat zijn dagen waar de beurs gewoon 5-6% omhoog schiet. En als je, ik weet niet precies te berekenen, maar voor mij als je 1 of 2 van die dagen omhoog mist, dus dat je je geld eruit hebt gehaald, dan verlies je eigenlijk gewoon je rendement.
Ja. Nee, oké, okay, dat is een risico dat ik niet wil lopen.
Nee, dat is dus, daarom zeggen ze ook, je weet nooit wanneer het omhoog naar beneden gaat. Want als jij het eigenlijk, het gebeurt altijd onverwachts. Want als iedereen het ziet aankomen, gebeurt het dus juist niet.
Ja.
En daarom is het zo belangrijk dat je dus nooit geld erin en eruit gaat doen. Want dan moet je namelijk 2 keer timen. Wanneer ga ik het uithalen en wanneer stop ik het er weer in?
Ja.
Ja, dus dat is al één waar je naar kan kijken.
En
bedrijven zijn nu op dit moment duur.
Ja, inderdaad.
Dat kan je eigenlijk al aan die verhoudingen zien.
Ja.
En dus als je 2 bedrijven met elkaar wil vergelijken die ongeveer identiek zijn, is dat al een mooie manier om te kijken naar de koers-winstverhouding.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk een... Is dat allemaal duidelijk?
Nu wel, ja. Ik snap het nu echt. Je hebt het echt goed uitgelegd.
Oké. Dan is een ander waar ik ook naar kijk, is de koersontwikkeling. Hoe is de verloop van de koers? Ja. Zitten we nu op een piek? Zitten we in een dal?
Ja, precies. Dat kon je zo makkelijk googlen, toch? Ja, gewoon het bedrijf daar, en de stok.
Een goede metric om naar te kijken. Ja. Beurswaarde, hele belangrijke.
Waar zie je dat?
Dat noemen ze market cap. Ja. En dat zie je, als je bij Google al kijkt, dan zie je dat al. Maar je ziet het ook gewoon als je naar
YouTube. Dus als ik ga googlen nu bijvoorbeeld op Apple, laat ik het even doen.
Ja, doe maar Apple. En dan Apple spatie koers.
Apple koers, maar gewoon in het Nederlands.
Ja, dan zie je als het goed is een grafiekje nu.
Ja.
En dan zie je, daar zie je een klein data eronder staan en dan zie je ergens market cap.
Beurswaarde.
Ja, of, oh, ja, ik denk.
Ja, ik heb het in het Nederlands. Ja, ja. Ja. 1,62 biljoen.
Ja.
Is beurswaarde ook de waarde van het bedrijf, wat het waard is?
Ja, en hoe dat wordt berekend is door wat je betaalt per aandeel keer het uitstaande aandelen. Dus als je Apple van de beurs zou willen halen, dan moet je minimaal dat betalen.
Ja, dat is best veel. Ik denk niet dat iemand dat heeft.
Nee, dat denk ik ook niet.
En de koers daarvan is nu bijvoorbeeld 375.
Ja, dat is wat je betaalt voor een aandeel.
Ja.
Zo, en de market cap is wel belangrijk, omdat bij dividendbedrijven vind ik namelijk dat het moet stabiele bedrijven zijn. Daar wil ik namelijk dat het grote bedrijven zijn. Ik wil natuurlijk een competitief voordeel. En dat een competitief voordeel kan je eigenlijk alleen hebben als je ook een beetje een bepaalde grootte hebt. Ja. Dus ik kijk eigenlijk altijd wel minimaal naar 10 miljard. Kijk, want je wil ook een schaalgrootte hebben en je wil stabiliteit. Dus dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
En bij groeibedrijven, daar kan je natuurlijk ook voor de kleine spelers gaan. De echte small caps, waar we het al een keer over gehad. Maar het nadeel vind ik heel erg van echte kleine bedrijven die bijvoorbeeld maar 300 miljoen waard zijn. Ja, ten eerste heel weinig analisten die het volgen. Er wordt er weinig over geschreven. Er is weinig data beschikbaar. Dus ik wil eigenlijk best wel. Daar kijk ik al toch wel richting de miljard qua grootte minimaal.
Oké, dus dat moet. Ja, ik wou net zeggen. Dus voor een groeiaandeel kijk je dat het minimaal een beurswaarde heeft van een miljard. En voor een dividendaandeel moet wel minimaal 10 miljard zijn.
Ja, het is allemaal niet zo letterlijk, maar dat is wel een beetje grof waar ik naar kijk. En bij dividendbedrijven zit ik eigenlijk wel echt wel vaak wel richting de 50 hoor, miljard hoor, meestal wel. Maar dat is al een mooie indicatie om naar te kijken.
Ja.
Dan kijken we ook nog naar winst per aandeel. In het Engels noemen ze dat de EPS. Dus hoeveel winst wordt er gemaakt per aandeel? Dus dan moet je weten hoeveel winst er is. Dat deel je door het aantal openstaande aandelen.
Ja.
En zo weet je de EPS scoren eigenlijk.
Ja. En die moet je dan ook weer vergelijken met peers?
Die kan je zeker vergelijken, want dan weet je een beetje wat voor winst je zou hebben als aandeelhouder.
Ja.
Maar waar ik dan weer vooral naar kijk, is zit er een groei in?
Oké.
Vooral bij groeiaandelen dan.
Van elk jaar of van elk kwartaal?
Dan kijk ik vooral, wat is de EPS-score van bijvoorbeeld 2016 en wat is 2017? Dan kijk ik hoeveel procent daar een groei in zit.
Ja.
En zo kan je dus zien of de winst per aandeel groeit.
En moet dat elk jaar groeien voor jou?
Ja, groeiaandeel zeker.
Ja. Ja. Maar het kan niet zijn dat er één keer een minder jaartje tussen zit.
Dan moet ik, als dat erin zit, dan moet ik dus goed gaan kijken van waarom is dat er dan niet?
Ja, precies.
Ze hebben dus heel veel van hun winst dus
of
extra uitgegeven. Dat is positief, want dan hebben ze bijvoorbeeld een extra investering gedaan of meer marketing.
Ja.
En de winst ligt dus in de toekomst. Je moet dat dan wel weer in de toekomst wel weer extra kunnen zien.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat ze die winst niet gemaakt hebben. Dan wil je wel weten waarom niet.
Ja.
Wel goed om te zeggen, dit is heel erg bepaald wat voor type belegger ben je. Sommige beleggers die vinden, ik wil gewoon nooit veel betalen. En ik wil altijd de pareltjes eruit pikken. Dus dan kijken ze heel erg naar de ondergewaardeerde aandelen. Dus kijken we naar welke bedrijven zijn nu heel erg ondergewaardeerd. Omdat ze in het verleden bijvoorbeeld wel wat struggling hebben gehad met omzet. Maar ze zien nu in de toekomst, ziet het er weer wat rooskleurig uit. En daardoor verwacht ik dus meer winst. En daardoor zijn ze dus nu goedkoop.
Ja.
En daardoor wil ik ze dus kopen. En Warren Buffett is er daar een van. Die doet echt, die wil nooit te veel betalen. Nou, daarom koopt hij nu ook bijna niks. Omdat gewoon niks, alles is duur.
Ja. Maar dat heeft hem wel ver gebracht.
Ja, je kan natuurlijk zo'n man natuurlijk nooit tegenspreken. En met zijn track record.
Ik zou het niet aan beginnen, Pim.
Maar al vraag ik me toch wel steeds meer af of de omstandigheden op de beurs niet aan het veranderen zijn. We in een zo grote transitie zitten naar de nieuwe economie, naar technologie. Dat het eigenlijk echt goedkoop zijn. Dat er gewoon even niet meer is.
Dus als Warren Buffett vasthoudt en wat hij altijd heeft gedaan, dan gaat hij misschien wel nooit meer een aandeel kopen. Omdat het altijd te duur voor hem
is. Nou, ik denk dat zijn filosofie heeft hem heel ver gebracht. Maar ik vraag me wel steeds meer af of zijn filosofie nog steeds werkt in deze tijd.
Oké, dus Warren Buffett, als je luistert, step up your game.
Nou, ik denk dat dit wel een soort van een meest gehoorde tegenargument is tegen zijn... Zijn performance van zijn bedrijf blijft echt al de afgelopen 3 jaar al flink achter met de markt. Omdat hij niet in technologie belegt. Ik vraag me wel af, we hebben een gemiddelde van 15 koers-winstverhouding in de afgelopen, weet ik hoeveel jaar in de S&P. Ik denk wel dat dat de komende jaren flink omhoog gaat komen en dat dat ook een nieuwe standaard geworden is. Dus 21 is nu de verhouding, nu. En zeg, ja, dat is vergeleken met het verleden heel duur. Dan kan je natuurlijk wel afvragen, ja, wordt dit ook niet de nieuwe standaard?
En kijk je nou naast al die cijfers die je nu hebt, al die ratio's van een onderneming, kijk je ook nog ergens anders naar?
Ja, nou, als het een dividendbedrijf is, dan kijk ik sowieso natuurlijk naar het dividendpercentage. Ja. In mijn dividendstrategie heb ik dan 2-delige strategie. Een high yield, dus hoog dividend, en dividend growth. Dus als ik een aandeel zoek in high yield, dan wil ik wel minimaal dat het al 2,5-3% is minimaal. Mm-hmm. Eigenlijk wel misschien wel meer, ja, misschien wel 3,5 zelfs. Yeah. En als een dividend growth, dan mag het bijvoorbeeld wel wat lager zijn, 2,5.
Want verwacht je dat het nog gaat groeien.
Dus het is, dat is wel een beetje een ding. Als ik zoek een aandeel altijd binnen een strategie. En dan kijk ik ook of het binnen die voorwaarden past. Ja. Maar ik kijk ook naar wat voor dividend ze uitkeren. En doen ze dat per kwartaal, per maand. Dus dat zijn dingen waar ik naar kijk. En ik kijk naar dividendgeschiedenis. Omdat ik wil zien of ze een hele stabiele dividendgroei hebben.
Waar kon je dat ook weer vinden?
Seeking Alpha. Ja. En dan typ je de bedrijfsnaam in en dan zit er een dividendtab. En dan kan je dus de dividendgeschiedenis zien.
Ja.
Je wil natuurlijk dat het bedrijf constant meer dividend uitkeert. En dan wil ik eigenlijk liefst ook dat ze dat ook wel meer dan 15 jaar al doen. Want dan heb je ook nog de vorige crisis meegepakt. En ik vind het een goed teken als een bedrijf tijdens de crisis zijn dividend blijft verhogen.
Ja.
Dat is een ding waar ik naar kijk. Dan hebben we natuurlijk ook gewoon de simpele dingen zoals gewoon jaarlijkse omzet en jaarlijkse winst. Nou, dat zijn eigenlijk 2 dingen die je heel erg naast elkaar kan zetten. En dan kijk ik vooral naar de trend. Kijk ik naar de omzet van de afgelopen paar jaar.
Dan gaat het omhoog.
Ja, gaat het omhoog. Ja. Ik wil natuurlijk een trend omhoog zien. Ja. Als de omzet natuurlijk daalt, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan.
Nee. En dat kun je ook vinden bij dat SeekingAlpha.com.
Oh ja, Yahoo en SeekingAlpha kan je dat allebei zien. Ja. Kijk, kan je gewoon een paar jaar terugkijken en dan zie je daar de winst en de omzet.
Ja.
Dus je ziet dat de omzet naar beneden gaat, maar de winst omhoog. Ja, dan weet je, dan wordt het bedrijf uitgeknepen. Als de omzet omhoog gaat, maar de winst gaat naar beneden, dan denk je, nou, dan kopen ze de omzet. Als je afwijking ziet, moet je gaan kijken waar komt die afwijking vandaan.
En je hebt ook wel eens laten vallen dat je kijkt of een bedrijf heel veel schulden heeft. Want daar ben je niet zo van.
Nee, schulden vind ik echt, ik loop daar echt van weg. Ik vind dat als ik bij een groeiaandeel kijk, dan ga ik eigenlijk bijna meteen naar de schulden toe.
Maar je moet toch soms schulden maken om groot te kunnen worden? Zoals dat Uber, dat heeft toch ook heel veel schulden?
Ja, maar ik hou ook helemaal niet van Uber.
Oh.
Het is echt een soort van blok aan je benen. Ik vind het heel erg gevaarlijk. Je verliest je flexibiliteit. Je zet je bedrijf onder druk als je in een slechte tijden komt. Want als je omzet wegvalt, dan heb je helemaal geen kredietlijn, niks meer. Je vangnet is verdwijnt. Het haalt ook een beetje het ondernemende uit een organisatie. Omdat je gewoon een groot gedeelte van je winst, wat je dus nog kan besteden om te ondernemen. Dan word je betaaljong aan rentes.
Moet je afbetalen, ja. Dus ja. Maar je hebt toch wel, heel veel bedrijven hebben wel gewoon een lening nodig om groter te kunnen worden.
Ja, maar het is helemaal niet erg om schulden te hebben. Maar die schulden moeten dan wel ten eerste langlopend zijn. Ja. Dus die moeten heel ver in de toekomst liggen. En ik kijk heel erg naar de cashpositie.
En wat bedoel je met een cashpositie?
Dat als ze zouden willen, dan zouden ze per direct alle schulden kunnen aflossen.
Okay.
Maar dat ze bewust de schulden houden.
Om groter te worden.
Ja, en dat ze dus eigenlijk heel veel geld beschikbaar constant houden. Toegang hebben tot geld om te blijven ondernemen, om kansen te benutten als er potentiële, als er concurrenten zijn die het zwaar hebben, dat ze die kunnen opkopen. Ja, je pakt je meeste winst in slechte tijden. Als je er goed voor staat en het zakt alles en de omzet valt weg, maar dan valt ook de omzet bij je concurrenten weg. Ja. Dan is degene met de minste schulden die het langst overleeft en die kan dan heel goedkoop de concurrent oppikken.
Dit
is voor mij schuldiging gewoon.
No-go.
Ja, vind ik, daar hou ik gewoon niet van. Nee. Daar loop ik ook echt omheen.
Zeker bij die groeiaandelen.
Ja, vind ik echt een... ik wil gezonde bedrijven hebben.
En heb je dus... nu hebben we het nog steeds eigenlijk veel over cijfers. Maar in je analyse spelen natuurlijk ook wel meer dingen mee dan alleen de cijfers van één onderneming, lijkt me.
Ja, je hebt natuurlijk ook de economische omstandigheden. En vooral bij... eigenlijk bij alle aandelen, maar groeiaandelen denk ik iets meer. Heb je de micro, meso en macro economie.
Ja.
Dat is misschien wel bekend van...
Economie?
Van de economie. Maar daar gaan we wat in... in de toekomst nog eens een keer over hebben, over hoe kan je nou economie gebruiken om een aandeel te beoordelen in een fundamentele analyse.
Ja, want je zou zeggen, een fundamentele analyse gaat over één bedrijf. En economie is dan weer een hele andere analyse.
Ja, maar je kan bijvoorbeeld zeggen bij de meso, dat is ongeveer 5 tot 10 jaar, kan je bijvoorbeeld zeggen dat het gedrag van mensen aan het veranderen is door bijvoorbeeld de gig-economie. Dat is meer de klusjes-economie.
Moet de kikker-economie?
Gig.
Oké, gig-economie, ja.
Dus dat is bijvoorbeeld dat de Temper, de Uber, bedrijven die allemaal meer op klusbasis werken, waar je mensen op klusbasis kan inhuren,
ja,
gaat heel groot worden. Dat gaat echt een gedrag van mensen veranderen. Locatie onafhankelijkheid is heel groot aan het worden. Nou, we hebben een poll op Instagram gedaan, laatst. Ja. Bijna 3/4 van de mensen wil thuiswerken, van de luisteraars.
Ja.
Locatie onafhankelijkheid gaat heel groot, gaat een heel impact hebben op het gedrag van mensen.
Ja, dat gaat over die meso-economie.
En dat gaat invloed hebben op het uitgavenpatroon van mensen.
Ja.
En uitgaves hebben te maken met bedrijven. Ja. Dus dan moet je niet in de gaten gaan houden wat voor bedrijven er zijn in de gig-economy.
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk, dat is ook logisch. Het gaat niet alleen over één bedrijf, maar natuurlijk ook in de wereld waarin dat bedrijf bestaat. Ja, dat kun je niet wegzien in die analyse.
En de omstandigheden van de wereld, daar moeten bedrijven in opereren.
Ja.
En als wij allemaal geen fysieke fotootjes meer maken, dan heeft Kodak geen wereld om in te leven. En als wij allemaal thuis gaan werken, ja, dan kan je vastgoed op kantoorpanden wel gaan afschrijven.
Ja, dingen om over na te denken, lijkt me.
En daar kan je ook naar kijken als je een bedrijf wil beoordelen.
Ja. Pim, jij gaat het nieuws en het portfolio zelf even opnemen, geloof ik, hè?
Ja, dat gaan we op een ander moment ga ik dat zelf opnemen. Want we kunnen dan even niet bij elkaar zijn.
Nee, ja, allemaal dingen te doen. Druk.
Ja, maar het gaat me wel lukken, denk ik, hoor.
Ja, dat denk ik ook wel. Je bent inmiddels zo geoefend.
Ik heb alleen niemand meer die me dan stopt als ik te veel praat.
Nee, je kan je niet meer kritisch ondervragen, inderdaad. Dat wordt wel gevaarlijk, denk ik. Ja. Dus misschien kun je jezelf een beetje binnen de perken houden.
Ja, hier ben ik dan. Alleen, zonder Milou. Maar daardoor hebben we wel het nieuwste nieuws. Traditioneel getrouwd trappen eigenlijk de 3 grote Amerikaanse banken af. Het cijferseizoen dan. En die zijn ook geweest. Praten we over Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo. Die hebben toch wel aardig wat geld in het stoppenpot moeten stoppen. Of dat is hun verwachting. En dan gaat het toch wel over ongeveer 15 tot 20 miljard wat ze extra gaan reserveren. Omdat ze verwachten dat in de toekomst er veel wanbetaling zijn op kredieten. Dus, ze hebben vooral aangegeven dat ze nog wel echt flinke slechte tijden verwachten. En dat het nu nog niet heel goed zichtbaar is omdat er heel veel overheidssteun is. Dus ze hebben flinke reserves ingebouwd voor de komende periodes. Wells Fargo heeft zelfs het dividend al verlaagd van 50 cent naar 10 cent. Dat is een verlaging van 80%. Al was dat eigenlijk al in de verwachting. Deze bank staat er eigenlijk het slechtste voor. Heeft de kleinste zakelijke tak. Maar dat geeft wel aan dat deze grote banken wel echt slechte tijden verwachten. ASML is ook met cijfers gekomen. Dat is een beetje Nederlandse trots natuurlijk. En die cijfers waren echt fantastisch. 29% meer omzetgroei naar 3,3 miljard. Daarvan is 750 miljard winst. Dat is een stijging van 92%. Dus ja, dat zijn echt flinke cijfers. Die hebben eigenlijk totaal geen last van corona. Ze willen nog geen verwachting afgeven van de rest van het jaar. Maar als ik er een beetje uithaal, vermoed ik dat in ieder geval dit technologiebedrijf gaat er geen last van krijgen. Ik ben benieuwd hoe de komende weken de rest van de cijfers zijn. En het is misschien wel aardig om te zeggen dat we praten nu natuurlijk over winstbijstellingen voor 2020. Want die worden afgegeven aan het begin van het jaar. En dat er dit jaar in de AEX 35% winstbijstelling is naar beneden. En in de S&P 28%, dus iets lager, omdat daar iets meer technologie in zit. Maar dat betekent eigenlijk dat analisten dus al rekening houden dat op de AEX een 35% winstbijstelling is naar beneden. En FD heeft daar een mooi artikel over geschreven hoe de winstbijstelling is in sectoren. Nou, dat is bij olie is dat zelfs 80%. Nu is natuurlijk de vraag de komende weken of dat daadwerkelijk zo is. En of bedrijven een prognose durven af te geven voor de komende 2 kwartalen. Al vermoed ik dat ze dat niet gaan doen. Kunnen we trouwens wel in de kwartaalcijfers zien of die winstbijstelling een beetje terecht is. Dus het worden interessante weken. Het voelt nu al een beetje alsof je een beetje aan het blind aan het varen bent. Omdat we geen idee hebben wat de winsten zullen zijn. Dan hebben we ook nog een ander artikel, die heb ik ook nog gedeeld op Instagram, met een klein poltje gehouden. Er is een gigantische toestroom van nieuwe beleggers. En die nieuwe beleggers, die zijn vooral jonger dan de bestaande beleggers. Nou, dat wordt een beetje gezien als 10 jaar jonger. Nou, dat is misschien ook wel een beetje de doelgroep van jong beleggen. Maar die worden vooral aangegeven als jong en als waaghalzen. En dat er best wel roekeloos belegd wordt. Al kan ik me daar wel iets bij inbeelden. Al hoop ik natuurlijk dat iedereen die naar deze podcast luistert niet onder de categorie waaghals valt, maar heel goed aan het beleggen is, verstandig aan het beleggen is, verantwoordelijk omgaat met zijn eigen geld. En vooral inzit voor de lange termijn. En niet heel veel korte sprongen neemt op korte termijn. Ja, dit kan op lange termijn best wel een negatieve gevolg hebben voor deze doelgroep. En die ook al niet een huis kan krijgen op dit moment. En als dan al het spaargeld wat ze hebben roekeloos gaan beleggen, dat zou helemaal niet goed zijn. Dus daar moeten wij als luisteraars zijn allemaal op letten. Lange horizon in de gaten houden. Over naar mijn portfolio. Ik heb geen transacties gedaan. Ik heb wel dividend ontvangen. Van 3 verschillende bedrijven, bij elkaar €72. En mijn portfoliowaarde is dit keer een heel rond getal, 150.000. Nou, volgende week zijn we weer gewoon met z'n tweeën. En dan is het ook veel leuker om het nieuws samen te bespreken.
Misschien wel, we kunnen wel nog wat reviews. Ja, reviews zijn er altijd.
Ja, de reviews doen we wel.
Want jullie zijn zo goed voor ons door echt die reviews achter te laten. Daar hebben we heel veel aan. En we kunnen er nog steeds heel veel meer gebruiken. Dus mocht je nog twijfelen om een review te schrijven, schrijf er vooral één. Daar zijn wij heel blij mee.
Ja, hartstikke leuk. Het kan helaas alleen bij de Apple podcast app.
Dus koop een iPhone.
Ben je een Android gebruiker of luister je Spotify, dan kan het helaas niet. Nee. Wel sowieso fijn dat je luistert natuurlijk.
Ja. Pim, ik ben zeer geboeid aan het luisteren naar je podcast. Ik had 2 korte vragen. Je geeft aan dat je voornamelijk over de lange termijn nadenkt. 30 jaar. Is er ook een mogelijkheid dat je bijvoorbeeld bij €250.000 de helft eraf haalt en dan weer verder gaat, zodat je het geld zeker hebt? Dat is vraag 1. En is het mogelijk dat ik je Excel-sheet mag ontvangen? Dat mag toch?
Nee, zeker. Iedereen kan mijn Excel-sheet gewoon downloaden. Op de website staat een linkje. En dan open je de Google Sheet en dan kan je zet een informatietab. En daar staat uitgelegd hoe je een kopie kan maken. Dan moet je naar een bestand en dan een kopie maken en dan in je eigen drive zetten. Maar het staat allemaal uitgelegd in de informatietab.
Okay.
En dus iedereen is helemaal vrij om een kopie te maken en zelf te gebruiken.
Ja, en dan dus de vraag over dat je bij €250.000 de helft eraf haalt?
Ja, nee, dat ga ik niet doen.
Nee.
Want dit is, ik wil compounden, dus ik wil rendement op rendement hebben.
Ja.
En als ik het afhalen, dan levert het me niks meer op.
Ja.
Dus dat ga ik zeker nooit doen.
Nee, maar de keerzijde van dat verhaal is wel dat je dat geld wat je er allemaal in hebt echt pas kan besteden als je 60 bent.
Nee, maar ik heb toch dividendinkomsten elke kwartaal of elke maand.
Wel.
En daar ga ik van leven.
Jij wel.
Dat is denk ik de bedoeling.
Maar ik met mijn ETF ook niet. Dus ik zit ook te denken, ja, ik heb er pas iets aan over 60 jaar.
Nou ja, hoor, ligt eraan. Ligt aan wat je doel is van het geld. Als je het eerder nodig hebt, dan haal je het er eerder af.
Ja.
Maar dat hoeft niet.
Nee.
Ja, maar het idee is dat je belegt met geld dat je niet nodig hebt.
Nee, dat klopt. Maar op een gegeven moment, je belegt het wel omdat je het op een gegeven moment wil gaan gebruiken.
Ja, maar de vraag is, dat moet je voor jezelf bepalen. Waarvoor wil je het gebruiken?
Ja, oké. Okay. Nou, volgende vraag dan. Ik zag dat de Deutsche Bank eventueel interesse had in het overnemen van Wirecard. Hey, Wirecard. Stel dat ik nu 100 aandelen van Wirecard koop. Wat gebeurt er dan met die aandelen als Wirecard wordt overgenomen? Vriendelijk groet, Dennis.
Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn op dit moment volgens mij iets van 7-8 gegaan die het failliete Wirecard willen kopen. Er zijn wat scenario's die je kan schetsen. Als een bedrijf failliet gaat, dan wordt het meestal overgenomen door schuldeisers. ABN AMRO en ING zijn toevallig 2 hele grote schuldeisers in Wirecard. Die hebben allebei van met 200 miljoen erin zitten.
Okay.
Dus dat kan zijn dat die het eigenlijk via een curator gelijk verkopen, zodat ze wel een gedeelte van die schuld die ze hebben, dat ze die terugkrijgen.
Ja.
Volgens mij, op dat moment, als de schuldeisers het overnemen, dan ben je eigenlijk als zittende aandeelhouder alles kwijt. Dat is een mogelijkheid. Dus dat daarom is een hele risicovolle belegging. Het kan zomaar zijn dat je aandelen kwijt bent.
Ja.
Een andere optie is dat het bedrijf niet wordt overgenomen door schuldeisers, maar dat een ander bedrijf bijvoorbeeld het koopt. Ja, dan ligt misschien deze situatie anders, maar dan bieden ze gewoon een prijs aan. Van nou, het aandeel is nu bijvoorbeeld staat op €1,30. En dan zeggen ze, nou, wij kopen het voor €1 per aandeel. En dan wordt er een aandeelhoudersvergadering georganiseerd. En dan moeten mensen stemmen. En als dan meer dan 50% ja stemt, dan wordt het bedrijf, dan moet iedereen zijn aandelen verkopen voor die prijs waarvoor is afgesproken.
Ja.
Als er vaak een positieve overname is, dan wordt er vaak flink boven de aandelenprijs geboden. Maar de grootste kans is dat je gewoon je aandelen kwijt bent. Ja. En daar moet je er ook niet in gaan zitten.
Nee, niet doen. Blijf weg.
Je kan ook naar het casino gaan. Gewoon al je geld op rood of zwart zetten.
Ja, precies. Oké. Okay. Dat is ook leuk. Ik ben nog nooit in een casino geweest. Dat wil ik nog gewoon een keer doen. Laten we dan ook nog één echte recensie doen. 5 sterren van Bas. Top podcast. Mooie balans tussen Milou en Pim. Waardoor je als beginnende belegger alles goed kan volgen. Ga zo door. Nou, wij gaan zo door. Wij zullen doorgaan.
Goeie jongen die Bas.
Goeie jongen, zeker. Dankjewel Bas. En volgende week gaan we het hebben over... Ja, heel interessant. Ik hou er echt van. Mijn lievelingsonderwerp.
Ja, waar gaan we het over hebben?
Onszelf.
Oh, we gaan het over onszelf hebben.
Ja, nee. Voor het liefhebben hoor. Je hoeft absoluut niet te luisteren, maar
daar verliezen we nu alle luisteraars mee, denk ik.
Maar ik wil ook niemand... Kijk, ja, het voelt zo, we gaan het over onszelf hebben. Maar Pim en ik gaan elkaar een beetje beter leren kennen.
Ja, wij gaan er even op uit.
En ik heb al gehoord dat Pim een wijnexpert is. Dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat inschenken om 8 uur 's ochtends.
Nee, wij gaan er even op uit.
Ja.
We gaan misschien al leuk om een kleine intro te geven.
Ja.
Wij hebben elkaar zomaar ontmoet. Dat hebben we in de eerste aflevering verteld. En we zien elkaar elke week en dan praten we over beleggen.
Ja, en eigenlijk maar over weinig anders.
Ja, we weten eigenlijk niet hoe snel we weer weg moeten gaan.
Nee.
Ja, we moeten eigenlijk gewoon eens een keer een drankje gaan doen. Maar door corona is dat eigenlijk een beetje uitgesteld. En dus we hebben eigenlijk besloten om een aflevering te gaan maken om elkaar te leren kennen. En dan mag de luisteraar meeluisteren.
Ja.
We gaan niet 40 minuten over onszelf lullen.
Nee.
Maar misschien vinden jullie het leuk om iets te weten over ons. Laat het ook weten als je dingen wil weten.
Ja, dus stuur ze in via Instagram. Jong Beleggen.
Of via de mail mag ook.
Via de mail mag ook. Ja, tuurlijk. Ja. Hoe jij wil. Spreek hem in, dan kunnen we het laten horen.
Ja, tot volgende week denk ik.
Ja, tot volgende week. Doei!